Ik ga spreken over een onderwerp en het heet Jozefs attitude. En de subtitel is Stabiel zijn in een gestoorde wereld. Jozefs attitude, stabiel zijn in een gestoorde wereld. En zeg niet, oh, daar heb je al een keer over gepredikt, dat hoor ik wel eens. Want je kunt 100 preken over Mozes houden en 100 preken over Jozef. Dus dit is een kersverse nieuwe preek over Jozef. Komen er geen thema's in terug? Ja, natuurlijk wel. Maar dat is niet erg. Dus zeg niet, dit is een oude preek. Want het is het niet. Jozefs attitude, stabiel zijn in een gestoorde wereld. En het is deel 1. Want er is heel veel over Jozef te zeggen. Degenen die dat willen, kunnen alvast opslaan met mijn Genesis 37. Genesis 37. En dan lezen we eerst 4 versen. En het gaat over Jacob, een van de 3 aartsvaders. En we lezen, Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Ik moet altijd lachen, dan staat er, dit is de geschiedenis van Jacob. En dan komt er een punt en dan staat er Jozef. Maar goed, het staat er. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bila en de zonen van Silfa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël, dat is Jacob, en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet meer vriendelijk met hem spreken. Rachel is de favoriete vrouw van Jacob. Hij had nog een vrouw, Lea, maar die was niet favoriet. Die kwam helaas op de tweede plaats. En hij had nog 2 bijvrouwen, dat waren slavinnen, respectievelijk van Lea en Rachel. Pas op latere leeftijd krijgt Rachel een zoon. Lea had al zonen gekregen, de bijvrouwen hadden zonen gekregen. Allemaal vanuit menselijke beredeneringen, maar die waren geboren, maar Rachel was onvruchtbaar. En uiteindelijk krijgt ze een zoon en die noemt ze Jozef. En dit is belangrijk. Dit moeten we onthouden, want zowel het feit dat Jozef een zoon is van Rachel, als wel het feit dat hij pas heel laat geboren is, toen Jacob al op leeftijd was, dat zijn 2 belangrijke factoren die het leven van Jozef later zullen beïnvloeden. Nou, we lazen in onze tekst dat Jozef is inmiddels 17 jaar en hij is de lieveling van zijn vader. Helaas. Ik vind het altijd jammer, maar schijnbaar bestaat het dat je toch voorkeur hebt voor een van je kinderen. En ik zei het al, hij is de zoon van Rachel, dus de favoriete vrouw van Jacob, die inmiddels is overleden bij de geboorte van Benjamin. En hij is een zoon in de ouderdom. En bij de meeste mensen, als ze ouder worden, worden ze zachter. Ze worden zacht in hun hart. Ze worden zacht. Ik weet niet wat het is, heeft met leeftijd te maken. Oudere mensen zijn vaak ook emotioneler. Ik weet niet wat het is, maar het is een feit. En dat maakte dat Jozef een lievelingetje werd. En of dat niet voldoende was, bevestigde Jacob dat nog een keer door een pronkgewaad voor hem te maken. Hij kocht iets heel moois, iets duurs. En zijn broers, die hadden een broertje dood aan hem. Ja. Maar Jozef was niet alleen het lievelingetje van zijn vader, maar hij was ook rechtschapen. En dat is niet negatief. Hij was rechtschapen. Hij had een rechtvaardig innerlijk vanuit zijn natuur. En daarom bracht hij kwaad gerucht over van zijn broers. Hij was een soort jonge klokkenluider. Hij bracht kwaad gerucht over. Wat voor gerucht staat er niet? Maar je kunt je voorstellen, Jacob had een gigantisch grote kudde. En dat die broers wel eens een keer dachten van... Jongens, ik heb trek in swarma. Ik heb wat brood. Paap toch zoveel schapen. Hij merkt het niet. Laten we een schaap slachten en laten we lekker vlees eten. En dat Jozef dat zag. En dat hij zei, pa, die gasten hebben een schaap van je geslacht. Ik zeg niet dat het zo gebeurde, maar dat soort informatie bracht hij over. En nu zijn er theologen en uitleggers die zeggen, ja, Jozef was eigenlijk een verradertje, een gluipertje. Hij verlinkte zijn broers, kleine Judas. Maar ik geloof niet dat dat terecht is. Ik geloof het niet. Dat beeld wordt wel geschetst van Jozef door sommige uitleggers. En misschien komt de naam van Jozef Geelman, is dat wel afgeleid van deze Jozef. Wie kent Pietje Bel? Gelukkig. Nou, daar komt een Jozef Geelman in voor. En dat is geen positieve persoon. Ja, mijn zoon Jozef. Jozef was het lievelingetje van zijn vader, maar hij was een klokkenluider en hij bracht kwaad gerucht. Maar ik geloof op grond van het woord van God, als we studie maken, dan zien we Jozef was gewoon zo. Jozef kon het niet velen dat er vuile praktijken plaatsvonden. Hij was rechtvaardig en hij kaartte dat aan. Hij zei, dit klopt niet. Hij wilde zijn broers niet verlinken, maar dit klopt niet. Dus ik zeg het tegen pa, dat jullie schaap achterover drukken of weet ik veel wat ze deden. En een klokkenluider is vandaag de dag niet populair. Ook niet in ons land. En ik zeg, dat is ten onrechte. De goede klokkenluiders. Want wat doet een klokkenluider? Een klokkenluider heeft de moed om alleen te staan, omdat hij gelooft dat iets niet eerlijk is en rechtvaardig. En hij trekt aan de bel, hij luidt de klok. En dat wordt hem absoluut vaak, maar meestal, niet in dank afgenomen. En ik probeer het uit te leggen met een analogie. Het is niet een sterke analogie, maar oké, ik ben Jezus niet, ik ben zijn grondpersoneel. Maar ik probeer het uit te leggen. Een klokkenluider is iemand die zegt, man, dit hele gebouw, dat is een voorbeeld hè, dit hele gebouw zit vol termieten. We moeten aan de bak. Want dit gebouw houdt het niet lang als we niet ingrijpen. Er moeten onderdelen zelfs vervangen worden. En dat is wat de klokkenluider zegt. Terwijl er een soort van consensus is onder al de belanghebbenden die deel uitmaken van het huis, van het bedrijf, om nou te zwijgen over die termieten, want over een paar jaar zijn ze met pensioen en ze hebben geen zin om geld te spenderen aan dat huis, om het te renoveren voor nieuwe generaties. Het gaat tegen hun belangen in. En daarom moet die klokkenluider zijn mond houden. En ik zei het al, dit is niet zo'n sterk voorbeeld, maar ja, ik kon even niet iets anders verzinnen. Maar die klokkenluider steekt zijn nek uit. Die klokkenluider gaat alleen staan. En weet je wat er gebeurt in onze tijd, wat ze met klokkenluiders doen? Als ze niet heel sterk staan, eerst wordt het ontkend, glashard. Weet niet waar hij het over heeft. Net als voetballers, weet je wel. Ze schop je echt doormidden, echt. Iedereen ziet het, iedereen. En ze doen zo bij de scheidsrechter. Ja, u komt wel met mij met uw gele kaart of rode kaart. Maar... dat is een klok. Het wordt ontkend. Het wordt ontkend. Ah, die man. Ah, weet je, hij is rancuneus. Hij heeft geen promotie gehad en nu neemt hij zo wraak op het bedrijf. Ja, ja, kan hoor. Kan ook, hè. En als dat niet werkt, dan gaan ze hem voor gek verklaren. Hij spoort niet, hij heeft altijd al zo vreemd gedaan. Weet je, hij droeg zich al en mensen beamen dat, want ze hebben belangen. Maar klokkenluiders zijn mensen die een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben en die zich durven uit te spreken. En zulke mensen moet je respecteren. En als het kan steunen. Moet wel kloppen natuurlijk. wat ze zeggen. En Jozef was zo'n type. Want veel mensen vandaag de dag hebben maling aan recht en gerechtigheid. En dat klopt wel, ik sprak een keer met een arts op mijn werk en toen had ik het over het woord integriteit. En toen zei hij, dat is zo'n nietszeggend woord, integriteit. Hij zegt, en hij had les, of hij deed colleges bij een professor en die zei ook, integriteit, dat is een woord van niks. Ik zeg, ja, dat klopt, in jullie mensbeeld. Want als er geen God is, dan is integriteit ook een woord van niks, net als recht en gerechtigheid. Als er geen God is, bestaat er ten diepste geen recht en gerechtigheid. In dat mensbeeld, hè, in dat wereldbeeld. Maar wij weten allemaal intuïtief en vanuit het woord dat er wel degelijk recht is en gerechtigheid en derhalve ook integriteit. Maar ik moet niet te veel uitweiden. En meestal, de mensen die dus die klokkenluiders belachelijk maken, die lijken ook nog goed weg te komen. En dat was de frustratie van Asaf. Asaf was een man, een dichter in het Oude Testament. En die keek naar de voorspoed van de goddelozen en hij raakte geïrriteerd. En hij dacht, moet je nou toch kijken naar die goddelozen, ze komen allemaal ermee weg. Ze lappen God aan hun laars, ze hebben maling aan hun medemens. En moet je kijken, het gaat ze voor de wind. Ze komen ermee weg. Asaf die raakte geïrriteerd. Maar Hij is van gedachten weer veranderd en hoe dat zit, moet u maar lezen in het boek Als God Bestaat. Maar ze komen er niet mee weg en dat is nou de schijn, hè, die bedriegt. Mensen komen er niet mee weg. Nu is er weer een schutter die in zijn waan heeft, die ik weet niet hoeveel mensen vermoord, 5 geloof ik. En uiteindelijk vermoordt hij zichzelf en hij denkt dat hij ermee wegkomt. In Engeland was het geloof ik. Maar het is niet zo. Waarom niet? We lezen in Romeinen 1 vers 18. Want de toren van God openbaart zich van de hemel over de goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus dit is wat we heel veel zien in onze wereld. Daarom is het zo'n puinhoop. Mensen proberen de waarheid in ongerechtigheid onder te dompelen. We hebben allemaal wel eens een bal gehad in het zwembad, hè, die je probeert onder water te duwen. Dan moet je echt krachten, je moet echt moeite doen om die bal onder water, want die lucht wil naar boven. Nou, mensen die de ongerechtigheid in waarheid onderhouden, die heb je. Veel te veel. En ze denken dat ze ermee wegkomen, maar hoeveel weten dat je het moet opgeven? Je kan die bal niet eeuwig onder water houden. Kan niet. Op een gegeven moment moet je loslaten. En zo zal het ook met de waarheid van God gaan. Op een gegeven moment moeten mensen loslaten wanneer ze sterven. Want ze komen er niet mee weg. Dat is een leugen. De Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers 27. En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven. Je gaat een keer dood, als Jezus vertoeft. En daarna het oordeel. Niemand komt weg. Behalve mensen die Gods genade aanbod hebben geaccepteerd. Of die toch voor recht en gerechtigheid gingen. Zonder dat ze wisten van het offer van Jezus. En God oordeelt hen dan. En hij laat hen toe op grond van het offer van Jezus. En we vinden dat oordeel, we gaan het niet lezen, dan wordt het te lang. Maar lees thuis nog maar een keer in Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15. En dan in dat visioen, in dat beeld, want het gaat niet letterlijk zo, maar ziet Johannes al die mensen voor God verschijnen. De dood, het dodenrijk moet ze mensen geven, de zee moet alle mensen geven, dat zijn beelden. Dat zijn beelden. Maar ze komen allemaal voor Gods troon. En de administratie gaat open, er is een administratie, er is gewoon een administratie over onze daden. En dan staat er, en gaat nog een andere administratie over, open. En dat is het boek des levens. En als het goed is, staan wij daarin. In dat boek des levens. Ja, zullen sommigen zeggen, ja, dat kun je wel zeggen. En dan kan de gemeente en de kerk kan het wel zeggen. Maar wie zegt dat het waar is? Wie zegt dat het waar is? Iedereen kan wel wat zeggen. Nou, dat komt. En ik ga het toch nog weer een keer zeggen. Omdat dit boek zo verschrikkelijk betrouwbaar is. Dit is zo'n enorm betrouwbaar boek. Maar heel veel mensen hebben geen idee van de betrouwbaarheid. Voor heel veel mensen is het een sprookjesboek. Voor heel veel mensen zijn het overleveringen die uit de duim komen van de Bijbelschrijvers. Maar dit boek, als je weet hoe betrouwbaar het is, omdat je kennis van zaken hebt, dan weet je dat er een oordeel komt. Want alles wat er in dit boek staat, maar je moet het kennen, de inhoud, en je moet de macrostructuur kennen, alles komt uit. Uiteindelijk, het zij vroeg of het zij laat, het komt uit. En ook wetenschap buiten de theologie bewijst keer op keer de betrouwbaarheid van dit boek. Tientallen artikelen heb ik al gelezen van mensen die hadden de Bijbel belachelijk gemaakt en Lucas had dit geschreven en het klopte niet. En Lucas had dat geschreven en het klopte niet. En 5 jaar later of 10 jaar later ontdekken ze inderdaad een bepaalde archeologische opgraving of ze vinden iets. En oh ja, Lucas had toch gelijk. Alleen dat verschijnt niet zo groot. Archeoloog Finkelstein heeft duizenden mensen op het verkeerde been gezet door te zeggen dat de archeologie bepaalde dingen heeft bewezen. En denk ik, wauw. Wauw. Terwijl keer op keer de archeologie juist bewijst, en ik kan niet in details treden, want dan wordt het heel saai, dat de Bijbel betrouwbaar is. De Hethieten hebben ze om gelachen. Komt de Bijbel bij de Hethieten? Volk heeft nooit bestaan. Nee, totdat ze een hele cultuur van de Hethieten opgroeven. En iedere keer wordt dit woord aangevallen, ook terwijl ik preek, wordt dit woord aangevallen in uw hoofd en in uw hart. Of als u iets leest in de Bijbel. Dat zijn pijlen. Gaan we naar Genesis 5 tot en met 11. Dan gaan we het nog even hebben over de dromen. Voor we naar de afronding toe gaan. En we lezen dan. En Jozef had een droom en hij vertelde die aan zijn broers. En er staat, daarom haten ze hem nog meer. En nu weten we waarom, kijk maar. En hij zei namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik heb gehad. Zie, wij waren aan het schoven binnen, koren schoven, in het veld. En daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem, wilt u soms koning over ons zijn? Wilt u soms over ons heersen? Toen haatte zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij had en die hij aan zijn broeders verhaalde. En hij zei, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem, wat voor een droom is dat die u gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield deze zaak in gedachten. Weet u, wij moeten leren onze dromen te onderscheiden. Je hebt letterlijke dromen, je hebt figuurlijke dromen, maar niet iedere droom is van God. Niet iedere droom is van God. Sommige dromen komen voort uit wishful thinking. En letterlijke dromen komen soms doordat je te veel macaroni hebt gegeten, de dag daarvoor. Niet alles is van God. Sommige mensen hechten heel veel waarde aan elke droom die ze dromen. Vaak is een droom. Ik heb vannacht over krokodillen gedroomd. En ik dacht dat ik wakker was. Is niet geestelijk krokodillen, maar ik heb erover gedroomd. Maar denk je dat ik daar een betekenis aan ga hechten? Wat wil God ermee zeggen? Nee. Want ik heb een natuurprogramma gezien. En daar zag ik een krokodil van 6 meter. En ik geloof dat hij 1000 kilo woog. En die pakte een kleine kangeroe. En dat zat op mijn net, niet op mijn Netflix, maar het zat op mijn netvlies. Op mijn netvlies. En daarna ben ik over gaan dromen. En ik was de hele tijd bezig hoe we die krokodillen dood moesten maken. En ik dacht dat ik wakker was. Heb jij geen geschreeuw gehoord van mij? Hè? Niet? Oh, gelukkig. Maar Marion heeft er geen last van gehad. Maar dat zijn gewoon natuurlijke dromen. Je moet dingen verwerken. Ik ken iemand die een keer een linnenkast heeft gerepareerd. En die lacht nu. En ik ken zijn lieftallige echtgenoot. En daar hebben we het aan te danken. Ik ben nog steeds dankbaar voor het verhaal, zus. Maar het was te leuk om niet te doen. Jullie horen het nog wel een keer hoe het zit. Of vraag maar aan Esther. Maar goed, dromen. Je hoort wel eens in het programma van Hour of Power. Wat is je droom? En dat is prima. Mensen mogen een droom hebben. Maar als je een droom hebt, zorg dat je een droom van God hebt. Als je iets wil najagen. Want ik zei het al, veel dromen komen voort uit wishful thinking. Ik wilde vroeger, droomde ik ervan om profvoetballer te worden. Had reden toe, maar ik had ook die droom. En ik wilde ook striptekenaar worden. Een beetje lastig te combineren. Maar dat waren dromen vanuit mijn lagere schooltijd. Begin middelbare schooltijd. Dat zijn legitieme dromen. Ik ken ook een jongen die wilde, die wist niet wat hij moest kiezen, of hij nou burgemeester of goochelaar zou worden later. Combinatie, burgemeester of goochelaar. En ik hou er niet van om namen te noemen, dat vind ik altijd flauw, maar hij draagt mijn achternaam en hij speelt op een gitaar, regel. Hij speelde op een gitaar. Ja? Hij wordt nou iets anders, kan ik u verzekeren. U zult hem niet met een konijn zien. Tenminste. Of met een penning. Ja. Nee, dromen moeten van God komen. Want als God een plan met je leven hebt. Als God een plan met je leven heeft. Komt door Amsterdam. Jaren in Amsterdam op school gezeten. Als God een plan met je leven heeft, dan kun je beter in dat plan bewegen. Ik herinner mij nog echt heel goed hoe ik op zondag speelde. En ik kon redelijk voetballen, laat ik het zo maar zeggen. Ik kon redelijk voetballen. Maar ik heb altijd, zolang ik het besef, met een soort van handrem gevoetbald. Ik voelde me nooit helemaal vrij. En nu weet ik het. Ik weet nu wat het is. Ik begreep het nooit. Er lag altijd iets van een schaduw op. Er altijd iets van een handrem in mijn ziel. Omdat ik niet in mijn bediening bewoog. God heeft mij niet geroepen voor een profcarrière. God heeft me geroepen om hem te dienen. En ik ben er nu heel blij mee. Maar toen had ik die droom. Maar die droom, jouw hartsverlangen, is niet altijd je bestemming. Daar moet je voor naar God. En als je een droom van God krijgt, wel, dan gaat hij je helpen. Nou, denk erom, even kijken, ja. Denk erom dat echte dromen van God, dromen van Gods wegen, die worden aangevallen. Als God je een visie geeft, een echte droom van hem voor jouw leven, word je onder vuur genomen. Het wordt aangevallen. Verwacht niet dat de hele wereld in gejuich uitbarst. En ook niet je naastbestaande. En dat overkwam zelfs Jezus. En we gaan nog 5 versen lezen. Dan zien we hoe je wordt aangevallen. Als je gaat opereren in de wil van God en Gods bestemming voor je leven. Maar dat moet je niet ontmoedigen. Dat moet je juist des te vastberadener maken om door te gaan. Want dan ben je op de goede weg. Markus 6 vers 1 tot 5. En hij vertrok vandaar, Jezus, en hij kwam in zijn vaderstad. En zijn leerlingen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen die hem hoorden, stonden versteld en zeiden, waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten die door zijn handen geschieden. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tot hem, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele kracht doen. Alleen genas hij enige zieken door handoplegging. En hij verwonderde zich zeer over hun ongeloof. Hier zien we Jezus. Jezus is razend populair en hij komt nu in zijn eigen vaderstad. Dat is Nazareth. En hij preekt. En ze zijn verbaasd en ze zeggen, wow, wat een wijsheid heeft hij. Wow, die krachten die door zijn handen gebeuren. En dan gaan ze relativeren en dan gaan ze bagatelliseren. En dan zeggen ze, ja, maar wacht eens even, is dit niet de zoon van Jozef? Is dit niet de zoon van Maria? Hoe kunnen dan die krachten door hem heen werken? Zie je wat een rare redenatie dat is? Als jij de zoon van iemand bent die ze kennen, dan kun jij niet bijzonder zijn of speciaal. Stel je voor dat ze het bij Ajax hadden gezegd. Is dit niet de zoon van die oude Cruijff, die groenteboer? Wat verbeeldt hij zich wel? Hij kan geen lid worden van deze club. Zie hoe dwaas dat is om zo te redeneren. In Lucas staat zelfs dat ze hem van de klif wilden gooien, Jezus. Ze ergerden zich aan hem, ze dachten, wie denkt hij wel dat hij is? En ze wilden hem doden, maar hij ging tussen hen door. Ook zijn eigen familieleden onderschatten hem. Hè? We hebben net de vier namen van zijn broers gehoord. En zijn moeder, weet je wat ze zeiden van hem? Ze zeiden, kom met ons mee, Jezus. En waarom wilden ze meenemen? Want ze dachten dat hij niet goed bij zijn hoofd was. Ze dachten dat hij gestoord was. Zie je, als je dromen van God krijgt, jij bent niet de enige die op de hoogte is van die droom, hoor. Er zijn ook anderen, en niet van deze wereld, die zijn ook op de hoogte en die proberen jou te ontmoedigen. En dat gebeurt ook met Jozef, dat zullen we zien. Want Jozef is een type van Jezus en dat zullen we ook later in de studie over zijn leven, zullen we zien dat Jozef echt een typebeeld is van Jezus. En Jozef krijgt ook oppositie en tegenstand. Maar Jozef veranderde zijn karakter niet, hij ging niet met ze mee, hij ging de wereld niet in het kwade volgen, hij werd vernieuwd in zijn denken, hij kende de Romeinenbrief niet, maar hij liet zich niet door de wereld in de vorm van de wereld drukken, hij bleef standvastig. Hij bleef wie hij was. Hij veranderde niet. Dat zijn maar heel weinig mensen, ook vandaag de dag. Wij zouden zeggen een man uit één stuk. En alles leek hem tegen te zitten. Alles. Hij leek echt de slemiel te zijn, maar ik zei het al, dat is niet zo, want Gods ogen doorlopen de hele wereld om krachtig bij te staan. Hen wier hart rechtvaardig is en die naar God uitgaat. God ziet ons in het verborgene. Daarom kun je ontspannen. Ik moest dat leren. Ik wist, toen ik bij de douane werkte, op een dag wist ik, ja, ik ben geroepen door God. Ga me niet vragen hoe ik het wist, maar ik wist het en ik weet het. En toen begon ik iets wat in de geest moet gebeuren, in mijn vlees, dus door mijn eigen inspanning te realiseren. En God denkt, nou, laat hem maar gaan. Hij komt er wel achter hoe vermoeiend dat is. Totdat ik leerde rusten en vertrouwen. Want als God je roept, zorgt hij ook dat je bekwaam wordt en zorgt hij ook dat je op de plek komt waar hij je wil hebben. Maar je moet geduld hebben en je moet niet in paniek raken. En dat geldt voor ons allemaal. Als wij een relatie met God hebben en misschien zegt u wel, ja, ik heb geen dromen zoals die van Jozef en ik voel niet dit en ik voel niet dat. We hebben toch de belofte van God. We hebben toch zijn wilsbeschikking? En daar mag je mee in de slag. En dat mag je leren vertrouwen. En dan komt er rust in je leven. Dan komt er ontspanning in je leven. Want God is te vertrouwen. En dat zullen we zien in het leven van Jozef. De meesten weten het al. Maar dat hoop ik dan met u uit te werken. En wat voor Jozef gold, geldt ook voor ons. Wij zijn ook een lieveling van de Vader. Twijfel daar niet aan, wie je ook bent, hoe je omstandigheden ook zijn, wat je van jezelf zegt, wat mensen van je zeggen, twijfel er niet aan, ook thuis. Mensen op vakantie, mensen die ziek zijn, mensen die het met terugwerkende kracht zien. Je bent kostbaar, maar maak vrede met God als je het nog niet gedaan hebt. Zorg dat je in zijn familie wordt opgenomen. Ja, wat voor Jozef gold, geldt ook voor ons. Jezus heeft gezegd, ik ben met jullie. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Dat zei hij tegen de gelovigen hoor. Zei hij niet tegen de mensen in het algemeen. Zei hij ook niet tegen de religieuze mensen. Zei hij tegen de gelovigen die hem hebben aangenomen als hun verlosser en heer. Vader in de hemel, dank u wel voor het voorbeeld van Jozef. En wat mogen we daar ons door laten bemoedigen en wat mogen we ons daardoor laten inspireren dat als de omstandigheden, Heer, zo tegen ons lijken te zijn, als we soms helemaal letterlijk of figuurlijk in een put zitten, als we verraden worden door onze meest dierbare, dan bent u daar altijd als een machtige God en sinds het Nieuwe Testament als een liefhebbende Vader. Want u bent met ons al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dank u wel. Amen. Amen. Volgende week bij Leven en Welzijn hoop ik verder te gaan met de reactie van de broers op de dromen van Jozef. Want niet iedereen stond te juichen. En ik denk wel eens wat zal Jozef gedacht hebben.